Ik wil een stukje voorlezen, want het thema van de preek is een hemels account. Aan het eind komt er naar voren hoe belangrijk het gebed is, maar dat komt wel. En daarvoor lees ik nu eerst een stukje als intro voor de andere schriftgedeelte, even apart. En dat is 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 7. Daar schrijft namelijk de apostel Paulus aan zijn geestelijk kind Timotheus het volgende. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en voor alle die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik, dat is Paulus, aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. We hebben vier schriftlezingen. De eerste is uit Exodus 32, vers 30 tot 33. Exodus 32, vers 30 tot 33. Daar lezen we het volgende. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, u hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Here opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Here en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij alsjeblieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Toen zei de Heere tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Psalm 69, vers 28 en 29. Voeg misdaad bij hun misdaad. Laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Dan gaan we naar Lucas 10, vers 17 en 20. De 70, in sommige vertalingen staat 72, zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. En tot slot Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterkt het overige dat drijft te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Broeders en zusters, thema een hemels account. Hoeveel accounts heeft u? Nou, misschien moet ik voor de ouderen uitleggen wat een account is. Nou, een account is iets op de computer. Dan moet je je naam invullen en een wachtwoord om toegang te krijgen tot. En in het begin was dat heel makkelijk. Je gaf gewoon het wachtwoord op. 1, 2, 3, 4. Maar tegenwoordig zegt hij, dat is veel te zwak. Accepteren ze niet meer. Want dan gaat iemand anders onder jouw naam probeer dan toegang te krijgen. Ja, en hoeveel accounts hebben onze kinderen en kleinkinderen niet? Ik denk dat je versteld van zal staan. Maar die Google en die Microsoft, die weten alles van ons. Beseffen dat niet, maar ze weten precies waar je bent. En ze volgen je van alle kanten. En de techniek hebben we van de week kunnen lezen in China. Dan wil je daar bellen of internetten, moet er eerst een gezichtsscan gemaakt worden. Ja, ik dacht, de techniek is er al helemaal klaar voor de eindtijd. Het is allemaal al mogelijk. Waar is de grens dat we een drempel overgaan? Ja, een hemels account. Ja, dat is wel noodzakelijk, broeders en zusters, voor u, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Want er is namelijk een hemels register. Daar houdt God zelf, hoor. Niet een accountant, nee, God zelf houdt daar alles in bij. Laten we eens kijken naar die tekst van Mozes. Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt. Dus nou moeten we goed opletten. In de Bijbel komen we heel veel boeken tegen. De boek van de oprechten. De boeken over de geschiedenissen van de oorlogen. Daar geeft God allemaal opdracht aan mensen om die boeken te schrijven. Maar dit hier is het een boek wat God zelf bijhoudt. Het is goddelijke boekhouding. God zelf is de auteur en die boekhouding, broeders en zusters, die is perfect. Er bekeert niets aan. Maar welk boek is dat nou? Want de heidenen hebben dode boeken. Daar houden ze alle registers bij van mensen die dood zijn. Nou, nee, dit is een boek waar levende beslist kennis van moet hebben. De levende, daar gaat het om. Maar waar wilde Mozes nou uitgeschreven worden? Wat is er gebeurd? Nou, dan even toch die geschiedenis. Want Mozes, die is op die berg in Sinai en die krijgt van God een openbaring. En God zegt, Mozes, dat volk wat jij uitgeleid hebt uit Egypte, dat is mijn eigendom. En dat zal een heilig volk zijn. Nou, dat is nogal wat, hè, broeders en zusters. En dat volk, die is onder de indruk en die beaamt dat. Die zegt, ja, alles wat de Heere zegt, hè, dat zullen wij doen. Wij zullen gehoorzaam zijn. En ze hebben het nog niet gezegd. Of Mozes duurt een paar dagen. En de roep om een God komt al. Want ze komen uit een heidens Egypte met allemaal afgoden. En ze gaan naar Aaron toe. En die Aaron die zegt, ja, is eigenlijk ook niet zo'n sterk figuur op dit moment. Want die verzamelt goud. En als hij later de verantwoording geroepen wordt, dan zegt hij, ja, ik had het goud. En toen was er zomaar een goudkalf. Nou, dat is niet zomaar. Maar wat gebeurt er? Dat gouden kalf, dat wordt gemaakt. En dat volk gaat dansen, ontkleedt zich. Het is een pure orgie geworden. En dat doet God zo pijn. Hij had een heilig volk voor zich bestemd. Ja, maar wat zij gezegd hebben, dat zullen wij doen. Al die woorden van God. En we zullen gehoorzaam zijn. Hoe vaak hebben wij dat in ons gebed al niet gezegd? Want we kunnen wel over dat volk blijven praten. Maar laten we het ook op onszelf toepassen. Israël, die had een nieuwe positie gekregen van God. Heilig, apart. En ze dalen in een mum van tijd af naar het niveau van de heidenvolken. Want ze wensen een zichtbare God. Ja. Maar God wordt toornig. En die zegt tegen Mozes, Mozes, ik ga dat volk dopen. En ik ga jou een groot volk, uit jou een groot volk maken. En dan springt Mozes als middelaar in de bres. Hij gaat bij God pleiten, maar Heer, dat kan u toch niet doen. Uw naam. U wordt belachelijk gemaakt door de heidenvolken. En Mozes die gaat de andere dag de berg weer op om verzoening te doen. En dan staat er zo mooi dat verzoening doen, dat woord betekent, hij gaat vragen of God die zonde wil bedekken. Wil uitwissen. Hij treedt erop als middelaar voor dat volk. En hij beleidt de zonde van het volk, terwijl hij er zelf geen deel aan had. Nee, hij zegt, wij hebben gezondigd. Hij betrekt zichzelf erbij, maar hij geeft ook, en dat vind ik wel heel mooi, gelijk de oplossing aan God. Als u dat niet doet, schrijf mij dan maar uit het boek des levens. Hij geeft God als een presenteerblaadje gelijk de oplossing wat hij moet doen. Ja, maar dat uitschrijven uit het boek des levens, wat is dat nou? Dat wordt later, in Psalm 69, het boek des levens genoemd. Het gaat om uitgeschreven worden. Dat moeten we goed in de gaten houden. Dus je bent ergens ingeschreven en hij vraagt, je moet uitgeschreven worden. En dat is sterven, broeders en zusters. De dood. In de dood omkomen. En ja, ik heb hier ook over gesproken met een heleboel jongeren. En die heb ik dan speciaal aangesproken, maar... De jongeren vinden, en misschien ouderen ook wel, de Bijbel vaak een stoffig boek. Wat moet je er nou mee in deze tijd? Anderhalf à twee uur per dag stond pas in de krant besteden ze aan hun social media. En wat verbaast mij, de ouderen bijna net zoveel. Het is toch wat. Terwijl de Bijbel nou juist geeft die levenswijsheid die we nodig hebben. Onderzoeken we dat nog en laten we ons onderzoeken en laten we ons ook voeden door dat woord. Want het is voedsel voor je ziel. Die telefoon, dat geeft echt geen voedsel voor je ziel. Dat is vermaak. En ook wel goed, ik maak er ook gebruik van. Ik heb ook met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen. Maar in het woord van God leer je de waarheid kennen. Van wie Jezus is, maar ook wie je zelf bent. Vergeet dat nooit. Psalm 69 geeft meer inzicht over dat boek. Want daar wordt het genoemd het boek des levens van de levenden. Want wat schrijft de dichter nou daar in Psalm 69? Dat is David. En wat vraagt David nou? David vraagt of God zijn vijanden, wat ook de vijanden van God zijn, of die uit wilt schrijven uit het boek des levens. Dus dat boek dat maakt verschil tussen leven en dood. En er zijn, ja, ik heb maar op vier teksten genomen, maar er zijn veel meer teksten die over dit boek schrijven. Ik kan niet alles noemen. Maar wie staat er nou in dit boek? Iedereen die van God de levensadem heeft ontvangen. Want in Psalm 139, vers 16 staat dat wij geformeerd zijn in de baarmoeder. En dat God ons al gezien heeft en het leven geeft en die levensadem geeft. En dan staat er, en dat is allemaal al in uw boek geschreven. Dus sterven is dat we uit die boek uitgeschreven worden en de levensadem weer teruggaat naar God. Een soort boekhouding van leven en dood. En God geeft ook in Exodus 2:23 een belofte. En dan zegt de Heere God, ik zal het getal uw dagen vervullen. Want God heeft voor u en voor mij een aantal jaren beschikt. Zo zien we bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jacob en Jozef. Als Jozef of Jacob bekendgemaakt wordt dat Jozef leeft in Egypte, dat Jacob de openbaring krijgt, ga maar rustig naar Egypte. En je zal daar nog een hele poos leven. En dan zal jij sterven. En Jozef, je zoon, die helemaal niet meer gezien had, zal zijn hand op je ogen leggen. En jij zult in vrede sterven. Als we nu jong of oud zijn. Ja, wanneer één sterft jong en de ander sterft oud. Ja, dat heeft God beschikt. Maar laten we nooit vergeten. De mens kan daar deel aan hebben. En wat bedoel ik? Ik ben als jongen bijvoorbeeld bijna verdronken. En in een flits zag ik mijn hele leven wat toen geweest is voorbijgaan. En dat maakte op mij toen die tijd een hele diepe indruk. Dat ik dacht in een flits, God houdt alles bij en je ziet in een flits hier. Kijk, als er jongeren roekeloos met hun leven omgaan, zaterdagavond zich vol drinken en dan met 140 kilometer of 200 kilometer te rijden en tegen een boom vliegen, dat is roekeloosheid. En ik weet, spotters kunnen soms ook zomaar weggenomen worden. God laat niet met zich spotten. En dan weet ik, broeders en zusters, dit roept een heleboel vragen op die open blijven, waar ik geen antwoord op heb. Maar ik weet wel dat de Bijbel wel zegt dat die God vaak zegt, ik wil jouw levensdagen verlengen. Als onze vader en moeder hier, bijvoorbeeld. Er zijn een heleboel beloftes. Maar wanneer is dan ons leven vol? Ik heb u met u wel eens gesproken over Samuel Morse, die Liberaanse jongen. Die naar Amerika ging, veel mensen, vol van de geest, veel mensen tot Christus gebracht heeft. Hij mag gaan studeren, hij wordt ziek, hij wordt weer beter. Nog een half jaar later wordt hij weer ziek en God laat hem zien, jouw taak is nu volbracht. 20 jaar oud. Dat grijp je aan. Dat God zegt, jouw leven is al helemaal vol. Je mag naar mij toe. En dan daarvoor, broeders en zusters, zijn jonge leven, toen hij dat aflegde, waren zijn medestudenten zo onder de indruk. En die had hij allemaal tot Christus geleid, dat ze allemaal als zendeling naar Afrika gingen. Hij is als zaad gestrooid in de akker. En heeft veel vrucht voortgebracht. En daarvoor denk ik ook dat jonge lui is meer aandacht moeten schenken aan het leven van zulke mensen. Die vol waren van de geest, die een boodschap hadden. En dan die Psalm 69, ja, waar David dan vraagt aan God, drijf al die vijanden van u en mij, maar haal ze maar uit dat boek des levens. Nou, voor God was het eenmaal ook in de geschiedenis ten top van de ongerechtigheid van de mensen in Genesis 6. Toen zegt hij, ik ga iedereen uit dat boek schrijven. Het lijkt net of de harde schijf opgeschoven werd. En alleen Noach en de 8 zielen verder. Maar hij gaf dat teken. En gisterenochtend bij ons in het plassengebied, ik kijk uit mijn raam en ik zie die regenboog. En dan denk ik, ja heren, u hebt het beloofd, dat zal nooit meer gebeuren. En dan, ja, de broeder had het net over de schepping, de wonderbare schepping. Nou, dan zeg ik, het ruime hemel rond vertel met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Die kleuren van de regenboog, ja, ik weet ook, die worden misbruikt door organisaties. Maar ze komen niet verder als een vlaggenstok. Niet dat ruime hemel. Ja, het is allemaal surrogaat, dat andere. Mijn broeders en zusters, in de teksten die we nu gelezen hebben, het meest opvallende is dat je ook naar Lucas en het Nieuwe Testament toe, dat je een verschuiving ziet van het accent. In het Oude Testament zie je dat het accent ligt op de fysieke, het fysieke leven en het fysieke dood. En in het Oude Testament zie je dan een verandering naar het Nieuwe Testament, waar een verschuiving komt naar het eeuwige leven en naar de eeuwige dood. En de verschuiving die zie je al in het boek Daniel, vers 12, vers 1. En 2, want daar staat, de profeet Daniel krijgt zicht en daar wordt voor het eerst in de Bijbel gesproken over een opstanding ten leven en een opstanding ten eeuwige afgrijzen. Daniel zegt, te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En dan de tweede vers staat er, daar wordt gesproken in dat tweede vers over 2 opstandingen ten eeuwige leven en een eeuwig afgrijzen. Dan zie je al een verschuiving naar het Nieuwe Testament. Want als we dan naar Lucas toe gaan, dan komen die discipelen, die zijn uitgezonden. En dan maken ze hele wonderlijke dingen mee. Want ze hebben macht om de demonen uit te drijven. En nou, we hebben het gelezen. Krachten hebben ze. Ze staan zelf versteld wat ze kunnen. En ze hebben ook het evangelie verkondigd. Want er staat in vers 16, wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Dat was de boodschap waar God, of de Heer Jezus, ze mee uitzond. Ja, maar die boodschap, die gaat komen, klinkt hier ook elke zondagmorgen. En wat doen we ermee? En ze kwamen terug, heel verheugd, wat er gebeurde. Ze stonden eigenlijk zelf versteld van wat ze konden en mochten doen. En met blijdschap komen ze bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, nou, hij zet ze met de beide benen op de grond. De jongens, leerlingen, discipelen, daar gaat het niet om. En dan zegt hij ook, verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend staat. En nou zien we de verandering van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Het Oude Testament werd erover uitgeschreven gesproken. De Heer Jezus spreekt nu over inschrijven. En dat Griekse woord betekent ook dat opgetekend in opschrijven. Inschrijven. We moeten als het ware in dat boek ingeschreven worden. Maar daar stonden we toch in? Nou, broeders en zussen, nou komt het mooi. Het lijkt net of dat boek, er krijgt ook een extra naam. Er wordt een toevoeging aangedaan. Het lijkt net of er een supplement bij komt. Want het boek wordt genoemd in Openbaring 13, vers 8. Welke namen geschreven zijn in het boek des levens, en dan komt het, van het Lam. En dat vind ik de sleutel. God heeft een register van het boek des levens, van de levensadem krijg je, en ik ga weer terug naar God, daar word je in en uitgezet. Maar er is een supplement met het boek van het Lam, en ieder wedergeborene christen wordt daarin opgeschreven. Dat is een registratie. Het lijkt net of hij erbij gekomen is. En alles, broeders en zusters, wat wel, dat is zijn verdienst. Niet uw verdiensten, maar zijn verdiensten. Dat u daarin opgeschreven mag worden. Ja, want dan kan je zien hoe belangrijk dat is. We kennen allemaal de tekst van Paulus. Verblijd u in de Here ten alle tijd, wederom zeg ik u, verblijd u. Waarom is Paulus nu verblijd? Vraag ik u. Dat staat in de tekst ervoor. Ik denk dat niemand het nu weet vanochtend, om eerlijk te zijn. Nee. Want weet u wat er staat daarvoor? Er wordt namelijk in dat vers ervoor een opsomming gegeven van broeders en zusters met name. En staat er, die staan geschreven in het boek des levens. En dan zegt Paulus, verblijd u, omdat zij in het boek des levens zijn ingeschreven. In het boek van het Lam bent u verheugd, broeder en zuster, als ons kind, ons kleinkind. Als we weten dat die ingeschreven zijn in het boek van het Lam, dan is dat pas echte vreugde. Dan kunnen we blij zijn. Maar ik weet ook dat er een stuk droefheid in menig hart is van oud. Daar kom ik zo op terug. Maar wij hebben een belofte, broeders en zusters. We zagen dat Mozes als middelaar voor dat volk in de pres sprong. Maar wij hebben een andere middelaar. Christus. We hebben het gelezen in Openbaring 3. Wie overwint, zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Als er weer wat misgegaan is in ons leven, broeders en zusters, dan hebben wij een voorbidder, een hoge priester, die zegt, ik spring voor jou in de bres voor mijn vader, opdat je mag blijven, geborgen in mij. En voor jongeren zeg ik ook vaak dan, zoek de dingen die boven zijn, maar vooral in je jonge jaren, in de jaren van je jeugd. Ja, ik word zelf ook een daagje ouder en ik merk het ook, maar één ding weet ik, ouderen hebben steeds meer moeite met de computer. Mijn vrouw ook. Ik probeer het stuit te leggen, maar het lukt me voor geen meter. Om eerlijk te zijn. Maar zo is het ook met hemelse zaken. Ouderen worden steeds moeilijker bereikbaar met het evangelie. Daarom is het zo belangrijk dat we onze kinderen, onze kleinkinderen, ook als opa's en oma's, blijven voeden met dat woord. Zaai maar, blijf zaaien in hun jonge leven. Want dan komt toch echt die belangrijke vraag van het thema naar boven. Hebben we een hemels account? Toch, ik weet het niet, ik ken u, sommigen beter, anderen minder. Ik kom hier bijna al nu dit jaar 25 jaar in uw midden. Dat is ook een hele zegen, een hemels account. Nou, vul je naam erin. Jan, Wim, Klaas, Piet, Arnie, vul maar in. Maar nou dat wachtwoord. Wat gaat u daar invullen? Misschien zegt u, ja, ik ben lid van de gemeente. van de goede herder. Nou, dan krijgt u het teken veel te zwak. Veel te zwak. En misschien zegt u, ja, maar ik geef iedereen het zijne. Ook te zwak. Kom u er ook niet mee. Jezus alleen. Vul dat maar in. Als hij echt hier een koning in uw leven geworden is, zet alles Jezus alleen. Dat kan je alleen maar zeggen als je weet wederom geboren te zijn. Dat staat duidelijk in de schrift. En is hij dan ook werkelijk alles geworden in u en mij en in jouw leven? De eerste plaats, maar dan komt dat vervelende. Herhaling wachtwoord. Ja. Ach, broeders en zusters. Laat dat nou maar open. Vul daar u nou maar niet zien. Als u dat eerste wachtwoord hebt ingevuld, dan zal hij daar zeggen, ik heb jou gekocht met mijn bloed. Ik heb jou in mijn hand gegraveerd. Ik sta borg voor jou. Kijk, broeders en zusters, dan is het goed. En we kunnen ook tegen onze jongeren, kinderen en kleinkinderen zeggen, God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is zijn wil. Hij wil al die ongerechtigheden van die zonde uit de jeugd, wil hij wegdoen. Daar worstelen jongeren soms toch. Ik ben zo op slecht. Oh, God wil mij toch niet meer. Dat is helemaal niet waar. God wil juist, maar wil jij je knieën buigen voor hem? Dat is het. Het is het heden der genade. Nog steeds. Maar dan komt een eind aan. En nu moet ik een tekst lezen, wat ik heel moeilijk vind. Maar ik lees hem toch. Het is een ernstige waarschuwing, want ik zeg het niet. Jezus zelf zegt het in Openbaring 20, vers 15. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, werd geworpen in de poel van vuur. Zeer ernstig. Maar daar eindigen we mee, broeders en zusters. Want ik weet dat een heleboel ouderen en opa's en oma's zorgen hebben over hun kinderen en kleinkinderen. En nu ga ik iets persoonlijks met u delen. In januari moest ik afscheid nemen van een heel dierbaar iemand. Het was als een halfbroer van me, zo mijn leven lang altijd wat met hem gedaan. Ruim een jaar geleden is hij ziek geworden. En door die ziekte heeft hij de weg naar God weer teruggevonden. En nu komt het. Zijn moeder was een heel sportieve vrouw. Voor de oorlog stond zij zondags op de atletiekbaan en zij won de grootste prijzen. Ik heb die prijzen allemaal gezien. En op een zondag staat ze met haar spijks in de startblokken en het leek net of God haar een stem in haar hart gaf en die zei, dit had jouw moeder, want die haar moeder was ook weer jong gestorven, nooit gewild. En ze deed de spijks uit en ze liep de atletiekbaan weg en ze ging voort en trouw naar de kerk en het was een wederom geboren christen. Ze trouwde, krijgt een kind, en dat is die dierbare waar ik afscheid van heb moeten nemen. En die was anderhalf jaar oud en toen stierf zijn moeder al, heel jong in de oorlog. En denkt u dat zo'n moeder een kind van anderhalf jaar achter moet laten en een gelovig is? Die heeft God gesmeed voor de behoudenis van. Daar ben ik van overtuigd. Want ik heb aan zijn sterfbed gezeten en hij beleidt alleen maar Jezus alleen, Piet. En toen mochten we samen zingen. Lichtstad met uw palenpoot. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar ging rouw meer en geen klaag. In het hemels Jeruzalem. En met tranen in onze ogen. Heb afscheid genomen. Maar het gebed van die moeder is na zoveel jaar gehoord. Broeders en zusters, blijf bidden voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Paulus riep ons op, verzaak niet. En daar ligt de bottleneck. Als wij meer bedrukt zijn met alle social media en televisieprogramma's, nee, op de knieën. God blijven smeken. En dan kan ik u vragen, is uw hemelsaccount up to date? Is mijn account ook up-to-date? Ik bid het van ganse harte u toe.